Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozi. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
Beste luisteraars, we gaan luisteren naar het getuigenisvolle en aangrijpende levensverhaal van priester István Rogozi, die als kleine jongen na Wereldoorlog 1 op vakantie kwam naar Vlaanderen, zoals vele Hongaarse kinderen bij pleeggezinnen. Hij schreef een aantal boeken, waarvan de laatste, Een zwerver voor God uit 1991, een mooie samenvatting biedt van zijn leven en waaruit we u dan ook zullen voorlezen. Een getuigenis van een onverwoestbaar geloof, ondanks de jarenlange opsluitingen en ondervragingen onder het communistische regime. Als ook de inzet van zijn vele Vlaamse vrienden verenigd in de VZW het werk der Arends Jongskens. De ouders van Stefan, vader Akos Rogozi en moeder Ilona Sobo, woonden tot in 1915 in Pestcenter Cebet, een deel van Budapest. Zij waren er vrij welstellend en hadden zelfs een dienstmeisje. Vader Akos was zaakgelastigde in een grote maalderij. Hij leerde zijn vrouw Ilona Sobo kennen toen hij als handelsreiziger voor een bloemmolen, de molen van de Sobo's, bezocht. Het koppel kreeg eerst een tweeling, twee meisjes die overleden aan de Spaanse griep. En dan volgden de geboortes van Ladislas of Laatsi en Emmerik of Imi genaamd. Vader werd in 1915 gemobiliseerd en alzo moest moeder, ondertussen in verwachting van István, alle lasten van het gezin dragen. Het gezin verhuisde naar haar moeder te La Trani, een dorpje nabij Balatonlille aan het Balatonmeer. Ze werd er verantwoordelijk voor de werking van een watermolen en had zelfs twee knechten. Stefan of István Rogozi werd op 5 oktober 1915 geboren te La Trani en heeft dus zijn eerste levensjaren zijn vader nooit gekend. Regelmatig zal u István zelf horen praten. Een opname gehaald uit een interview op de BRT-radio van 1994 en uit een reportage van Braambos uit 1991. Mark en ikzelf, we hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk de Hongaarse uitspraak van de woorden te respecteren.
Mijn getormenteerde kinderjaren werden door mijn lieve moeder met goud omweven. De Eerste Wereldoorlog woedde. Mijn vader streed ergens aan het Italiaanse front. Het onderhoud van onze kleine familie woog uitsluitend op moeders zwakke, sterke schouders. Ons geriefelijk huis, de Pestcenter, waar we zelfs nog een dienstmeisje hadden, moest verkocht worden. Wij verhuisden naar grootmoeder, die in La Trani woonde, een dorpje in de omgeving van het Balatonlille. Grootmoeder was van moederszijde was een slanke, zwartharige vrouw met blauwe ogen en een engelachtige goedheid. Haar ogen glimlachten altijd, zelfs als ze vol tranen stonden. Zij omringde ons met zoveel liefde, die magere, nu grijs geworden molenaarsvrouw. Na grootvaders dood nam mijn moeder, haar dochter dus, Ilona Tsabo, de leiding van de druk bezochte kleine watermolen, met de hulp van 2 molenaarsknechten. Ik was grootmoeders lieveling. Mijn lieve Pietieu, mijn engel, mijn al, placht ze me te vertroetelen. En zij vouwde mijn handen tot een gebed. Ze sprak mij over de kleine Jezus en over Maria. Ik was vol bewondering voor haar mooie grote rozenkrans en we kusten samen het kruisje. Ik mocht het ene eind van de rozenkrans vasthouden en de kralen gleden zachtjes door mijn vingers. 'S'avonds nestelde ik me knusjes aan haar zijde en viel in slaap in haar armen. Dan onverwacht kwam een grote verandering in mijn wereld. Grootmoeder lag roerloos in haar bed. Mijn moeder fluisterde met tranen in haar ogen. Pietieu, grootmoeder is erg ziek. Een zonderlinge vreemde heer in zwart pak kwam bij ons thuis met een cilindervormige tas in zijn hand. 'Dit is de heer dokter,' verklaarde moeder. Ik trok me achteruit, want ik was bang voor die vreemdeling met een zware bril op. Van ver sloeg ik hem gade en zag dat hij grootmoeder bekeek en betastte. Hersenbloeding en volledige verlamming. De dokter schudde zijn hoofd. Hij nam flesjes medicijn uit zijn tas en plaatste die op de nachttafel. 'Grootmoeder zal nooit meer kunnen opstaan,' zei moeder. Dit verstond ik maar half en zodra moeder zich naar de molen haastte, liep ik naar grootmoeders bed en kuste haar slap geworden hand. Zij keek mij met grote ogen aan en scheen me te roepen. Het bed was hoog en met grote moeite kon ik tot bij haar geraken. Helaas, de nachttafel kantelde en de medicijnflesjes vielen rinkelend in stukken. Ze vulden de kamer met hun bittere geur. Verschrikt wipte ik terug op de vloer. Moeder kwam op het gerinkel de kamer binnengelopen. Verbijsterd riep ze dreigend: 'Wat hebt ge gedaan, stoute jongen?' 'Daar zullen klappen van komen,' dacht ik. Maar op datzelfde moment riep grootmoeder, die tot dan toe roerloos had gelegen en niet had gesproken: 'Raak mijn lieve Pietieu niet aan.' Ze maakte een rollende beweging en viel uit het bed tussen moeder en mij, alsof ze me met haar eigen lichaam wou beschermen. Dit was de laatste uiting van zelfvergeten liefde in haar leven. Toen de 2 molenaarsknechten haar samen met moeder in bed legden, was ze dood. Dit schouwspel leeft in mijn herinnering. Mijn moeder heeft me menigmaal gezegd: 'Mijn lieve Pietieu, wat je ook doet, ik zal je nooit met een vinger kunnen aanraken. Grootmoeders nagedachtenis zou het me verbieden.' Nu volgden stille en droevige dagen. Moeder liquideerde de molen en zij verkocht alles en belegde het geld in oorlogsleningen. Van La Trani verhuisden we naar Balatonlele. Aan die verhuizing heb ik mooie herinneringen. Op de binnenplaats van de watermolen pronkte een grote haan. Menigeen bewonderde dit prachtdier dat orde hield op het neerhof. Ik gaf hem eten en er groeide een diepe vriendschap tussen ons beiden, zodanig dat hij scheen op mij te wachten tot ik op het neerhof kwam. Hij trippelde naast mij als een hondje. Waar ik ook ging, hij volgde mijn sporen en wie mij naderde, zag hem dreigend zijn veren oprichten, gereed tot de aanval. Eens heeft hij bijna een hond die tegen hem gromde het oog uitgepikt. Moeder verkocht ook het pluimvee of slachtte een deel ervan. De haan mocht in leven blijven, omdat hij mijn vriend was. Bij die verhuizing werden twee wagens zo volgepropt dat zelfs de koetsier nog moeilijk plaats vond op de bok. Alleen de haan stond nog radeloos in het midden van de koer. En wat met die haan? Vroeg de oude koetsier en wees met zijn zweep in de richting van het dier. Ik nam de haan beschermend in mijn kleine peuterarmen. Hij was bijna even groot als ik. In de wagen is er geen plaats, gromde de oude misnoegd. Je krijgt hem niet van mij, zei ik kranig. Ik zal hem dragen. Maar Pietjoe, mijn schat, er is zelfs voor ons geen plaats op de wagen. Wij gaan te voet naar Lille. Ik drukte de haan tegen me aan en volgde zwijgend de wagen op de stoffige weg. Ik bleef natuurlijk meer en meer achter, want die haan was zwaar. Moeder keek nu en dan eens om en bleef op me wachten aan de bocht. Pietjoe, zei ze met ongeduld, geef mij die haan maar. Ik zie dat je hem niet lang meer kunt houden. En we geraken steeds meer achterop. Nee, moeder, ik geef je de haan niet, want hij is mijn vriend. Moeder schudde radeloos het hoofd. Maar wat gaan we dan doen? Kijk, moeder lief, zei ik met een temerig stemmetje. Ik hou de haan. Jij neemt me in de armen en zo gaan we makkelijk de wagen inhalen. Och jij, Pietjoe, kom hier dan. Zij vatte me met haar sterke armen en hief me op haar schouders. Met grote schreden stapte ze nu de wagen achterna. En zo ging het tot Balatonlele. Af en toe, toch moest ze me even op de grond zetten om wat te rusten. Toen we in ons nieuw huis aankwamen, moe en bestoft, streelde ze mij en zei: mijn lieve Pietjoe, als je later in je leven je evenzeer zal vastklampen aan een ideaal als aan een haan, dan zal je iemand worden. We bleven niet lang in Balatonlele. Moeder huurde een villa in Samardi, dicht bij het Balatonmeer. Slechts een rietveld scheidde ons van het water met zijn zandige oever, waar we heel wat konden spelen. Op een warme zomerdag gaf moeder aan Lazzi de opdracht voor ons te zorgen. Hij was immers de oudste. Wij speelden als naar gewoond in het zand op de verlaten oever van het meer. Geen levende ziel in de omtrek. Lazzi en Imi liepen in het water en na een poos rende ik hen achterna. Ze konden rapper lopen dan ik, hun benen waren ook al veel langer. Ik weerde me om ze in te halen, maar verloor plots de grond onder mijn voeten. Zwemmen kon ik nog niet. Alleen wat slaan met mijn armen, maar dat was niet voldoende. Ik voelde me dieper en dieper wegzinken. Mijn mond- en neusgaten liepen vol water. Toen zag ik opeens veel licht en ik had een zalig gevoel. Als ik weer bijkwam, lag ik op het zand en iemand duwde op mijn buik en borst en bewoog mijn armen op en neer. Een onbekende boog zich over mij. Wel, broertje, dat was echt op het nippertje, zou ik zo zeggen. Gelukkig dat ik je armen nog zag zwaaien. Hij greep me bij mijn voeten en hief me op met hoofd omlaag. Op dat ogenblik werden Lazzi en Imi ook gewaar dat er iets niet ronddraaide en kwamen uit het water gestormd. De vreemde man drukte hun op het hart me vlug naar huis te brengen. Hij groette en verdween. Hij heeft zijn naam niet genoemd en nooit heb ik geweten wie mijn redder was. Maar mijn bewaarengel zal wel over mij gewaakt hebben. Ook in Zamardi bleven we niet lang wonen. Ik eindigde enkel het eerste leerjaar bij een bejaarde, maar lieve lerares. Ze woonde alleen en niet ver van ons. Ze hield zoveel van mij dat ze soms aan moeder vroeg of ik bij haar mocht overnachten. 'S morgens kreeg ik dan koffie met room en broodjes, waarvan ik de helft altijd meenam naar huis voor mijn broertjes. Mijn schoolrapport was zo uitzonderlijk goed dat ik dit in mijn later leven nooit begrepen heb. Onverwachts dan keerde mijn vader, die ik niet kende, ziek uit krijgsgevangenschap terug. Waarlijk, hij maakte zo'n vreemde indruk, dat ik bang voor hem was. Over mijn vader hoorde ik dikwijls spreken, maar moeder was dan altijd bedroefd. Ze sprak over hem als over een fiere held die met bloemen getooid als adjudant naar het front was getrokken. Moeder zag hem heen gaan in een trein, weggesleurd door een vuile, zwarte locomotief. De nieuwstijdingen van de verscheidene fronten waren altijd slecht. Maanden en jaren gingen voorbij met enkele brieven van hem. De laatste meldde dat hij ernstig gekwetst was en in krijgsgevangenschap vertoefde. Helemaal onverwacht kwam hij uit de lucht gevallen, net voor Kerstmis. Doch niet als fiere held, maar als een dood, vermoeide, verminkte oude soldaat die de oorlog had verloren. Eertijds, volgens de familiefoto's, was hij een jonge man met een weelderige haardos, een zwarte knevel en een stoutmoedige blik, een gelukkige huisvader. Nu was hij grijs met ingevallen wangen, zonder knevel, en de rimpels van zijn aangezicht vertelden over onnoemelijk veel lijden. Steunend op een stok kwam hij binnengehinkt. Ik dacht dat hij een bedelaar was en pas als moeder zijn naam, Akos, uitgilde, besefte ik dat het vader was. Moeder, Latsi en Imi omarmden en kusten hem. Ik, wat onhandig en terughoudend, trappelde van het ene been op het andere. Eindelijk trok moeder me naast zich. Kijk, dit is onze jongste, onze Pitiyu, die je niet kent. Hij werd geboren 2 maanden na je oproeping. Vader hield me van zich verwijderd om me goed te bekijken. Zo, hij is het dus. Weet je, de brief die meldde dat onze 3de zoon geboren was, ontving ik pas op Kerstmis. Toen kuste ik wenend zijn hand. Hij hield me lang tegen zijn borst gedrukt, woordloos, zijn blik in de verte gericht. God weet waaraan mijn lieve vader aan het denken was, want ik telde dan bijna 6 jaren. Het was vreemd, ik zag in hem niet de verminkte gebroken man, maar wel de heldhaftige Hongaarse soldaat, die uit de oorlog thuis kwam en die misschien de mooiste jaren van zijn leven voor het vaderland had geofferd. Hiermee begon een nieuwe etappe in mijn leven. Onze luidruchtige, blije en zorgeloze kinderjaren waren voorbij. Vader had nood aan stilte en rust. We moesten omzeggens op de tenen lopen, want het minste gerucht werkte op zijn zenuwen. Met moeder had hij dikwijls meningsverschillen. Menigmaal verweet hij haar dat het niet nodig was geweest de molen te verkopen, de wijngaard te liquideren en alles op oorlogslening te plaatsen, want het geld was opgebruikt. Voor de oorlog was vader de zaakgelastigde van een grote maalderij. Hij reisde veel, vooral naar Fiume. Wat was nu allemaal voorbij, want we hadden ook Fiume verloren. Voortdurend folterde hij zichzelf met de gedachte wat hij zou doen om de familie te onderhouden. Zijn reeds zieke zenuwgestel verzwakte nog meer. Moeder was nu genoodzaakt het onderhoud van het gezin op zich te nemen. Ze ging bij vakantiegangers voor de schoonmaak. Verscheidene malen reisde ze naar Pest om huishoudelijke artikelen te kopen, onvindbaar in ons dorp. Deze dingen wisselde ze dan in om voedingswaren te krijgen. Arm moedertje, hoeveel zware pakken had ze te sleuren? Vader hield zich bezig met ons thuis en alles moest met militaire orde gebeuren. In plaats van te leren, hadden we natuurlijk liever gespeeld. Leren, kinderen, zo zullen jullie tot mannen uitgroeien, placht hij ons te herhalen. Mij pakte hij bijzonder streng aan. Als je rapport niet goed is, besteed ik je uit als leerjongen bij een schoenmaker. Het was een onverbiddelijk besluit. En daar was ik erg bang voor, want in de buurt hadden we een schoenlapperij die naar lijm rook. De schoenmaker placht zijn twee leerjongens met een riem mores te leren. God spaar me dat ik ook onder zijn handen zou geraken. Met vrees loerde ik er binnen, telkens als ik er voorbij ging. Kerstmis naderde. De eerste sinds onze kleine familie opnieuw was verenigd. Onze lieve ouders deden al het mogelijke dat hun armoede hen veroorloofde, opdat dit kerstfeest onvergetelijk zou worden. Toen de avond voor kerstmis de bel rinkelde, haasten we ons met kloppend hart en vragende verwachting naar de fonkelende kerstboom, vol licht en glans. We stonden vol bewondering voor het suikergoed, de vergulde noten, de rode appelen, de schitterende versieringen, het kribbetje en rondom de kleine geschenken.
Angyal vagyok, nektek nagy örömet mondok, mert ma néktek született, akit jövet.
Nadat we Engel uit de hemel hadden gezongen, kreeg elk zijn geschenk. Tot mijn grote verbazing kreeg ik een hamertje en een nijptang. Toen ik vragend naar moeder keek, zei vader: zie je, mijn zoon, dat de engeltjes reeds weten dat je niet houdt van leren, en daarom brachten ze dit om je te waarschuwen dat je het wellicht niet verder brengt dan schoenmakersknecht. Ik heb me daar echter niet veel van aangetrokken, want ik kon mijn ongewenst geschenk uitwisselen tegen het trompetje dat broer Imi gekregen had. En dat paste hem uitstekend, want Imi hield van knutselen. Ik van mijn kant hield meer van trompetgeschal. Broer Laatsi was in de wolken. Hij kreeg een kleed om de mis op te dragen. Imi en ik zouden dan als koorknapen fungeren. Het hoogtepunt echter van die kerstavond kwam als vader bij de dampende thee vertelde over de spannende gebeurtenissen aan het front.
En zo vertelde vader Rigutsi over de verschrikkingen die hij meemaakte in de loopgraven. Hoezo een loopgraf door bombardementen instortte en hem bedolf. Zwaar gewond aan het hoofd, zweefde hij tussen leven en dood en kwam thuis als een fysisch en mentaal gebroken man.
Vader zweeg en keek lange tijd voor zich uit. Ik keek naar de wonde die van zijn voorhoofd over gans zijn gezicht liep. Ik had hem willen kussen. Maar nu begreep ik alles. waarom hij zo somber en bedroefd is, hij die nooit zal kunnen herstellen. Hij droeg de pijnlijke oorlogswonden in zijn lichaam, samen met de wonden in zijn ziel. Vader besliste dat wij naar Pest zouden trekken. Gedaan met mijn zorgeloze, gulden kinderjaren. Het schooljaar spartelden we nog door aan het Balatonmeer. Vader hield zich meer en meer bezig met de plannen om van hier naar Budapest te verhuizen, waar het leven meer leefbaar zou zijn. Hier was geen studiemogelijkheid voor de kinderen. Met pijn in het hart nam ik afscheid van de lieve onderwijzeres, die ook ontroerd was. Vaarwel, Hongaarse zee, met uw groenkleurige water en spelende golfjes. Vaarwel de abdij met uw twee torens, die uit Tihani ons toewuifde. Vaarwel de klokken van de abdijkerk, die zo wondermooi echoën over het Balatonmeer en ons roepen voor het Angelus, 3 maal per dag. Wat we aan meubels bezaten, verkochten we en beladen met een paar pakken, trokken we de wijde wereld in. Op een warme zomerdag belanden we in de hoofdstad.
Ik ben geboren bij de meer Balaton en mijn ouders hadden zo een watermol, grootvader en baarmolenaars. En toen de wereldoorlog was juist uitgebroken en mijn vader moest dan naar de front en hij werd ook zwaar gekwetst en toen nog in krijgsgevangen en kwam terug als een gebroken ziekelijke man. Ondertussen, mijn moeder heeft dat watermolen moeten verkopen en naar Budapest te komen. Maar dat geld toen heeft al zijn waarde verloren. En we kwamen in de grootste armoede. We hadden zelfs geen meubels, een strooizak, dat was alles. Dus in uiterste armoede.